Hey daar, welkom bij Groeivrouwen, de podcast waar we samen groeien, bloeien en ons ontwikkelen. Ik ben Aisha en ik kan niet wachten om met jou te duiken in allerlei boeiende onderwerpen. Elke aflevering zal ik jou meenemen in een nieuw thema en dit kan variëren van gezondheid, zelfliefde, carrièreontwikkeling en alles daartussenin. Welkom bij aflevering 7 van de podcast Groeivrouwen. In deze aflevering zal ik samen met Renata dieper ingaan op wat voor invloed hormonen hebben op vrouwen. Dit gaat niet alleen om fysieke gezondheid, maar ook bijvoorbeeld om emotioneel welzijn en welke aandachtspunten er zijn omtrent hormonen. Nou, van harte welkom Renata.
Ja, dankjewel.
Heel erg fijn dat je hier vandaag wil zijn. Wil je om even te beginnen jezelf voorstellen en wat jij in het dagelijks leven doet voor werk?
Ja, ik ben Renata Knijf en werk voornamelijk 3 dagen in mijn eigen praktijk voor vrouwen en hormoonzorg. Begeleid vrouwen tijdens menstruatie met menstruatieproblemen of geef piladvies. Begeleid ook vrouwen met een burn-out. En overgangsklachten niet te vergeten, dat is een hele grote categorie. Verder werk ik ook bij een huisarts en ben ik moeder van 2 prachtige dochters.
Ja, heel fijn dat je vandaag hier kan zijn en ik ben ook heel benieuwd naar je verhaal verder. Heel mooi werk wat je ook doet. Ik denk dat veel vrouwen nog te weinig weten over hormonen. En ik denk zeker dat jouw verhaal hier een hele grote aanvulling voor kan zijn. Want hoe ben je eigenlijk in dit werk gerold, als ik vragen mag?
Nou, ik ben 21 jaar OK-assistent geweest en had als specialisatie voornamelijk gynaecologie. Dus zag eigenlijk grotendeels alleen maar vrouwen op de operatiekamer. Daar zie je ook best wel wat mensen terugkomen, vrouwen terugkomen met terugkerende buikpijn. Had zelf ook wel best wel wat menstruatieklachten. Dat triggerde me gewoon om te gaan kijken naar wat is er nog meer dan alleen de OK. Voeding, dat vind ik echt heel erg fascinerend, wat je allemaal kan doen met voeding en de kruiden. Dus vandaar de groeiende interesse ben ik gaan googelen op overgangsconsulenten. En toen ben ik zo bij Care for Women terechtgekomen.
Oké. Nou, het klinkt ook wel heel interessant, want de laatste jaren horen we natuurlijk ook wel veel in de media dat hormonen een hele grote invloed hebben op je gezondheid. En ook dat er inderdaad alternatieven zijn dan de reguliere zorg. En hoe begon jouw carrière bij Care for Women?
Als allereerst natuurlijk de opleiding doen. Toen zelf een eigen praktijk opgestart met daarnaast ook gewoon nog OK-assistent te zijn. Ook ondersteuning gekregen van de gynaecologen in het ziekenhuis. Waardoor we ook samen een hormoonpoli hebben opgericht. Ook daarin merk je wel dat het lastig is. Hè? De vrouwen komen graag dan toch wel weer in een huiselijke sfeer en liefst niet in een ziekenhuis. En zo groeit het. Coronatijd ook wel al meegemaakt. Er was te weinig aandacht voor de vrouw. Of in ieder geval, ja, die dacht natuurlijk vaak van, nou, ik ben toch thuis, de druk is eraf, nu moet ik herstellen. En toen zag je weer een beetje een opkomst van heel veel vrouwen in de praktijk die toch na de corona niet opknapten. En dan toch wel heel bewust gingen kiezen voor hunzelf. Van hoe kan ik goed voor mezelf zorgen? Wat kan ik eraan doen? Hoe kan ik mijn klachten verminderen? Ja, en gelukkig doet Bekend Nederland er ook heel erg goed aan om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Ja. Ik denk dat dat het vooral is. Caroline Tens. We hebben natuurlijk best wel heel wat mensen. Viviane Rijs. En de verzekeringsmaatschappijen die ook wel ergens sommige iets meer aandacht aan de vrouwenzorg gaan besteden.
Ja, ja, nee, dat is zeker heel belangrijk. En om zeg maar wat dieper in te gaan op de hormonen. Hoe belangrijk zijn die hormonen voor vrouwen en hoeveel invloed heeft dat eigenlijk op vrouwen?
Hoe belangrijk zijn ze? Ja, ik denk dat ze gewoon helemaal bepalen hoe wij zijn, hoe wij reageren en hoe wij handelen en hoe we ons vooral voelen. Afhankelijk van ook hoe hoog is ons stressniveau. Maar ook in welke fase zit je? Zit je in de puberteit of ben je zwanger geweest? Heb je een gezin draaiende te houden plus je werk? Of ga je alweer richting de overgangstijd? Waarin je denkt, goh, mijn lichaam verandert, ik reageer anders, ik ben soms verdrietig of soms uitbundig blij. ja, dat is een beetje de tijd richting de overgang. En dan komt de overgang. Ja. Ja, welke risico's nemen dat met zich mee? En wat kan ik eraan doen om gezond oud te worden?
Ja.
En vooral heel fit.
Ja, dat zeker ook, ja. Want rond welke leeftijd begint bij vrouwen een beetje die hormonen op te spelen?
Pak een beetje vanaf 36 jaar zie je echt wel het vrouwelijke hormoon wat we aanmaken tijdens onze eisprong. Zie je wel echt significant verminderen. Waardoor het lichaam steeds harder moet werken om die eisprong tot rijping te krijgen. En dan zie je het zo van, ja, hoe goed zorg je voor jezelf en hoe, ja, wat eet je, wat drink je, hoe ontspan je, ja. Ook heel belangrijk.
Dus voornamelijk veel leefstijlfactoren.
Heel veel leefstijlfactoren. Natuurlijk kan je het met supplementen ondersteunen. Dat is mooi om het even ook een boost te geven en om je op de goede weg te helpen en soms tekorten aan te vullen. Maar lifestyle is zeker voor 80% beslist dat wie jij bent.
Ja, ja.
Ja.
Ja, en het is natuurlijk, als tienermeisje worden de meeste vrouwen ongesteld. Ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is. Misschien dat jij daar...
Ja, dat varieert heel erg. Hè. Je hebt natuurlijk meisjes die al heel soms al met 9 of 10 jaar al een keer ongesteld zijn. 11 jaar hoor je steeds meer. Ik denk dat 13 tot 15 jaar ongeveer wel het gemiddelde is. Daar gebeurt natuurlijk al heel veel. Daar heb je natuurlijk heel veel hormonen. En ook ja, je cyclus verloopt natuurlijk, hè, een cyclus van 4 weken. En als je daar heel mooi mee in gaat spelen, wat doe ik in welke week, is wel heel belangrijk.
Ja, want het is dus blijkbaar zo dat de 4 fases van de menstruatiecyclus heel veel invloed hebben ook op hoe vrouwen zich voelen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, hoe dat impact heeft op ons?
Jazeker. Kijk, de fase natuurlijk richting je eisprong voelen ons vaak energiek, zelfverzekerd, voelen ons mooi. Kunnen we heel veel dingen aan, heel veel. Echt gewoon dat je denkt van nou, als daar een berg staat die ik moet verzetten, dan lukt dat. Heb je eisprong gehad en ga je richting je menstruatie, zie je vaak vrouw moeier worden. Soms ook echt wel down, verdrietig. Sommigen depressief. En als je daarop inspeelt, dat je dan juist, als je stelt dat je daar last van hebt, dat je dan juist meer misschien yoga gaat doen of rustig gaat wandelen in de week dat je je minder goed voelt. En dat je juist krachttraining en duursport doet in de weken dat je heel goed voelt.
Ja, precies, ja. Ja, ik herken ook wel wat je zegt, hoor. Want ik merk zelf altijd, voordat ik ongesteld word, dan ik weet gewoon die week daarvoor, dan ben ik heel emotioneel. En weet ik gewoon van, ik moet een keer huilen om om iets heel kleins, wat eigenlijk helemaal niet logisch is. Maar is dat dan normaal? Of zou je zeggen van, dat heeft dan met andere dingen te maken? Of is dat wel...
Ja, enigszins is dat wel normaal. Dat je natuurlijk toch wel wat prikkelbaarder bent. Hè? We ervaren in die week de prikkels heftiger. Maar het moet niet je leven beïnvloeden. Nee. Ik denk wel dat er een verandering in emoties en ervaring van emoties zeker aanwezig mag zijn. Ik bedoel, dat merk je al als je nachts slecht geslapen hebt, dat je de andere dag toch iets minder kan hebben. Maar als het echt je leven gaat beïnvloeden, hè, dat je echt door je werkdagen heen moet slepen. Of dat je ook dingen gaat vermijden, niet met vrienden uitgaat of niet afspreekt. Of misschien wel niet zo aardig bent tegen je man of je kinderen. Is dat niet echt de bedoeling?
Nee, precies, ja. En waardoor ontstaan die problemen dan?
Ja, die ontstaan eigenlijk doordat bij je eisprong komt veel oestrogeen vrij. Dat geeft energie. Raak je niet zwanger, dan daalt dat oestrogeen weer. En gaat progesteron overheersen. Progesteron is meer een hormoon wat ons ook wel eens... ons zelfvertrouwen een beetje naar beneden doet halen. En wat emotioneel ook heel veel met je doet. Dat gaat ook zorgt ook voor dat je iets meer stresshormoon gaat aanmaken. En als stresshormoon omhoog gaat, zijn we prikkelbaarder.
Ja. Ja, wel interessant, want je benoemde dan net ook, in die fase kun je beter iets van yoga doen of rustig wandelen. Natuurlijk met de fit girl lifestyle die nu gepromoot wordt, dan is het altijd maar gaan.
Ja.
Dus, maar het is dus als ik jou zo hoor, ook goed om af en toe juist die rust...
Ja, juist die rust ook te pakken. Kijk, lekker sporten is natuurlijk heel gezond, hè. Bewegen, dat moeten we allemaal. Want als we bewegen, maken we ook een heel goed stofje aan in ons brein. Waardoor we juist blijer worden. En waardoor we meer gelukshormoon produceren. Alleen inderdaad de sporten die echt ons doen uitbuiten. In die zin waar we van echt van moeten herstellen, kan je beter vermijden voordat je ongesteld wordt. Want dan vraagt het lichaam al best wel veel van je. Kijk, je moet natuurlijk voorstellen dat als je in de week voordat je ongesteld wordt, je lichaam ook klaar gaat maken, hè, dat die baarmoeder gaat krampen, zodat het baarmoederslijmvlies los gaat laten en je ongesteld wordt. Het is een soort reiniging, natuurlijke reiniging van je lichaam. Afvalstoffen gaan eruit en er begint weer daarna een mooie nieuwe maand. Waarin je gewoon weer hetzelfde op gaat bouwen.
Ja, ja. En zou je dan ook nog zeggen, omdat man en vrouw dan ook lichamelijk verschillen, van zijn er bepaalde sporten die je überhaupt voor vrouwen afraadt dan?
Ja, niet echt. Ik denk dat je een beetje wel uit moet kijken met duursport. Dat je dat niet langer dan een uur doet, 3-4 keer in de week. Want dat is natuurlijk wel bekend, hoe langer je duursport doet, hoe meer stresshormoon je aanmaakt. In eerste instantie natuurlijk ook dopamine, waar je lekker die kick van krijgt. De runnersdopamine noemen we dat wel eens. En dat geeft ook energie, maar ergens komt die terugslag. Dus er moet een goed evenwicht zitten tussen presteren en herstellen en rust.
Ja.
En als je dat goed tegen elkaar afweegt, dan zit het goed. Dus ja. Echt een sport niet doen, nee. Nee.
Nee, dus meer die balans.
Het is gewoon echt meer de balans, ja. Ja.
Oké. Okay. Zou je verder nog andere dingen zeggen van de cyclus heeft veel invloed op de mentale gezondheid? Of is dat iets wat wel meevalt?
Ja, de cyclus heeft zeker wel invloed, hè, op onze mentale gezondheid. Kijk, als alle hormonen uit balans zijn, dan zijn we kwetsbaarder en dat heeft invloed op ons. Dus het is heel belangrijk om zelf gewoon die touwtjes of de regie te hebben over je eigen hormonen en je hormoonprocessen. Niet dat je geleefd wordt door je hormonen, maar dat je ook echt zegt van, oh nee, nu wil ik rusten en nu gaat er ook een stuk ontspanning in, waardoor mijn stresshormoon weer naar beneden gaat.
Ja, precies, ja. Want jij ziet natuurlijk dagelijks vrouwen met hormonale klachten ook voorbij komen. Wat zijn nou de meest hormonale klachten die je tegenkomt?
Ik denk toch wel, ja, het meeste wat ik zie, ja, het is natuurlijk ook het emotionele, het niet blij zijn. Ook het korte lontje naar mensen om zich heen. Vermoeidheid, slecht slapen, maar ook zere gewrichten. Opstartproblemen, dus echt spierkrampen of spierpijnen de eerste half uur na het opstaan. De opvliegers, die zijn eigenlijk heel bekend, hè, maar ook heel vervelend. Maar ik denk zelf dat het psychische gedeelte veel intensiever is voor een vrouw. Wat zie je nog meer? Ja, soms veel vloeien, lage rugpijn, buikkrampen. Maar je ziet ook weer jonge meisjes of jonge vrouwen die echt grieperig zijn vlak voordat ze ongesteld worden. Ja. En dan natuurlijk toch zich ziek moeten melden of gewoon doorgaan.
Ja.
Waardoor ze er nog langer last van hebben.
Ja, want is dat dan gebruikelijk dat iemand ziek wordt tijdens zijn menstruatie? Of zijn er dan andere dingen aan de hand?
Nee, als je echt ziek wordt en het inderdaad echt je leven beïnvloedt, waardoor je je dagelijkse dingen niet kan doen, dan zit er een disbalans in je hormonen. En daar, ja, dus kan je het beste wel wat aan doen.
Ja.
Het is niet nodig om het je leven te laten beïnvloeden.
Nee, want waar wordt zo'n disbalans nou, of waar kan het door worden veroorzaakt?
Stress. Stress is natuurlijk heel erg groot omvattend woord. Stress kan natuurlijk bestaan uit je lichaam uitputten, niet goed voor jezelf zorgen, dus dat je geen goede voeding tot je neemt. Het kan natuurlijk ook ziekte zijn, kan natuurlijk ook een drukke baan zijn, of het gewoon niet goed zijn voelen in een relatie, een huwelijk, of je niet veilig voelen op je werk. Dat je niet op je plek zit. eigenlijk alle externe factoren kunnen daarvan een invloed op hebben.
Ja, ja, wel bijzonder. Want bijvoorbeeld als er iemand bij jou in de praktijk komt en bijvoorbeeld heel veel stress heeft en dat die hormonale klachten daardoor komen, wat doen jullie dan qua behandeling?
Ja, we doen natuurlijk in eerste instantie altijd, hebben de vragenlijst, de intakelijst. Dat is best een uitgebreide intakelijst. Dat gaat echt van vermoeidheid tot welke klachten je ook kan krijgen. Daar ga je goed doorheen. Dan kijk je ook van wat voor werk doen mensen. Hebben mensen dagdienst of soms nachtdiensten, onregelmatigheidsdiensten? Zit er veel druk achter het werk? Of hoe groot is het gezin? Hoeveel draaglast heb je? Doe je ook nog iets aan sport of wat doe je aan beweging? En uiteindelijk volgt er dan toch ook wel een advies uit van hoe kan je nou je weken zo inplannen dat je ook nog wel tijd over hebt om te kunnen ontspannen. Om even tot jezelf te komen. En een gedeelte ook, welke voeding is nou goed voor je? Ja, dat we weten natuurlijk allemaal dat groente heel goed voor ons is. Maar ja, dat we uiteindelijk weten dat we natuurlijk 400 gram groente per dag per persoon minimaal binnen moeten krijgen. We weten het misschien wel, we hebben het misschien echt wel eens ergens gelezen, maar hoe ga je toepassen? Of hoeveel invloed heb koffie op het krijgen van opvliegers of groene thee?
Ja. Want zijn er dan bepaalde adviezen die jullie bijvoorbeeld geven over voeding? Van dit moet je absoluut niet nemen als je hormonale problemen hebt. Of dit moet je wel nemen.
Ja, en dat is ook wel weer verschillend. Er zit een verschil in tussen de menstruatieklachten en de overgangsklachten. Kijk, bij overgangsklachten is het soms ook wel wat makkelijker. Doordat je gek gezegd zegt dat koffie zit cafeïne in. Nou, dat kan een opvliegen veroorzaken. Groene thee zit theïne in. Of als je groene thee hebt met theïne, kan je ook opvliegers van krijgen. Nou ja, chocola, alle conserveringsmiddelen hebben wel invloed op het krijgen van klachten.
Ja, ja. En is het nou ook zo dat de producten die wij in onze supermarkten kopen, want je had het dan net over groente en fruit, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en zo, hebben die ook invloed op?
Ja, zeker. Ja, zeker. Kijk, we horen natuurlijk ook gelukkig steeds meer wat nou echt antioxidanten zijn. Mm. Nou, dat zijn de opruimers van de toxines. We hebben natuurlijk in deze wereld heel veel toxines. Heel veel is verpakt in plastic. En plastic, daar is een xeno-oestrogeen, zoals we dat noemen. Dat kan ook op je vrouwelijke receptoren zitten van je vrouwelijk hormoon. Waardoor er geen plek is, geen ruimte is voor het goede hormoon. Dus dat is zeker belangrijk om te kijken naar wat zit er in een product. Hè? Zitten de zouten aan toegevoegd? Zitten de suikers aan toegevoegd? E-nummers? Ja, en hoe is het verpakt? Zit er bestrijdingsmiddel op? Is lastig in deze wereld.
Ja,
want ja, waar zit geen bestrijdingsmiddel op?
Ja, precies.
Soms weet je het niet.
Want als ik vraag mag, hoe ga je daar zelf mee om?
Ja, hoe ga ik er zelf mee om? Ja, ik woon op een eiland, op het platteland. Dus voor mij is het in die zin heel makkelijk om vis bij de visman te halen, wat vrijdags van de visafslag komt. Waardoor je dan natuurlijk ook wel goede vis krijgt. Tuurlijk, ook in het zeewater zit plastic. Dus ja, daar tegenover moeten we dan toch wel weer die antioxidanten. Dus het seizoensfruit, seizoensgroenten. Vooral met het ritme van het seizoen mee. Want dan heb je ook de minste kans dat ze bewerkt zijn. Of snel hebben moeten groeien. Gewoon ook je brood bij de bakker halen. En weet waar je vlees vandaan haalt. Hè. Weet waar de runderen of de kippen lopen, wat ze te eten krijgen.
Ja.
En ja. Mijn motto is een beetje alles zo puur mogelijk.
Ja.
Ja, zo onbewerkt mogelijk. Kruiden, heel makkelijk. Koop een paar kruidenplantjes of gewoon de losse gedroogde kruiden in plaats van de kant-en-klaar mixen.
Ja, nee, zeker hele goede. En nou, ik vroeg me ook wel af, omdat je net al zei dat je twee dochters had. En misschien dat je dan ook heel bewust bent van, oh ja, die hebben ook die hormonale veranderingen. Leer je hun daar ook iets over? Of merk je toch dat ze, want ik merk veel tieners die gaan naar de McDonald's of die zijn helemaal niet zo bewust bezig met hun hormonen nog. Terwijl op latere leeftijd ze misschien dan klachten kunnen krijgen. Hoe doe je dat dan?
Ja, hoe doe ik dat? Ja, ik denk dat dat een beetje gaandeweg is. Hè? Ik denk toch wel dat je als in je moederrol vooral ook een soort voorbeeld ben van ja, hoe kook je of waar koop je je producten. Ja, natuurlijk gaan mijn meiden ook als kind naar de McDonald's. Ze weten dan ook wel dat ik zeg, ja, niet te vaak, hè, dat is echt niet goed voor je. Meestal probeer ik dat ook wel weer op te vangen met een smoothie te maken. Of juist heel bewust, vorige week heb ik met mijn oudste dochter dan een soort vruchtencake gebakken. Maar dan van puur op notenbasis met dadels en vers fruit. Ja. Kokos, yoghurt erin. Waardoor je dan toch ook wel weer een beetje laat zien van let eventjes goed op de producten. Je kan ook een taartbodem maken van.
Ja.
Andere dingen dan alleen suikers of bewerkte granen.
Ja.
Dus ik denk dat je dat, ja, ik denk dat je het eigenlijk meegeeft van kleins af aan waar je inkopen doet.
Ja, precies. Ja. Want zie je dan bijvoorbeeld in de praktijk, zie je veel jongeren of meer wat vrouwen op leeftijd? Of welke doelgroep is eigenlijk het grootste? Ja,
het grootste gedeelte wat ik zie is denk ik toch wel ergens tussen de 25 en de 60.
Ja.
Een kleine categorie jonge meiden van pakkenbeet 17, 18 jaar.
Ja.
Die zie je vaak dan toch wel met hun moeder meekomen. Waardoor ze soms ook echt wel grieperig zijn, net voor hun menstruatie. Dus ook een week niet naar school kunnen of hun hobby's niet meer kunnen doen, wat ze daarvoor wel konden. Die dan ook al ja, bij de huisarts zijn geweest, soms bij de gynaecoloog zijn geweest. Die hebben al een heel traject gehad en dat eigenlijk niet meer weten.
Ja.
Ja, in de reguliere gezondheidszorg bestaat gewoon niet de tijd om voeding heel, ja, heel uitgebreid mee te nemen. En ik denk dat dat daarbij ook wel speelt. Want je ziet natuurlijk heel veel jongeren toch naar de energiedrank pakken. Hè? Of eventjes lekker een broodje Unox of de snacks pakt,
ja.
pakken. En helaas is consumentenland er zo op dat een energiedrank toch heel veel goedkoper is dan een smoothie.
Ja, helaas wel, ja.
Ja.
Heb je enig idee hoe het dan zo komt dat bijvoorbeeld de huisarts en gynaecologen dan daar niet altijd raad mee weten? Want nou ja, een huisarts heeft misschien niet specifiek voor dat onderwerp gestudeerd, maar een gynaecoloog zou je denken van, die weet wel wat hij moet doen daarmee.
Ja, nou ik denk ook wel dat je nu ook steeds meer huisartsen en gynaecologen ziet die het ook wel breder gaan kijken. Ik denk ook dat je daar vooral tegen de protocollen, de richtlijnen aanloopt, de huisartsennormen, maar ook het tijdgebrek. Kijk, wij hebben natuurlijk uitgebreid een uur, anderhalf uur tijd voor een vrouw. Waar je natuurlijk bij een huisarts pakbeet 15 minuten hebt. Ja, die doen ook goed werk, want het is ook soms nodig om een hormoontherapie in te zetten bij echt extreme overgangsklachten. Mm. Of soms naar de anticonceptiepil te pakken om bepaalde problemen ook met de menstruatie aan te pakken.
Ja, ja.
Daarnaast zou het mooi zijn als dan ook voeding meegenomen wordt. Daar is gewoon geen tijd voor. En ik denk ook dat qua voeding ook soms wel eens een passie moet zijn. Om je daarin echt in te kunnen verdiepen. Dat je daarin groeit.
Ja, zeker, ja. Ja, want het is wel opvallend. Ik weet nog, ik heb zelf ook al ooit iets gehad, amenorroe. En ik kwam toen bij de gynaecoloog en zij was meteen van, oh ja, je kan gewoon aan de pil en dan komt het weer terug. Maar ik had in mijn hoofd maar een beetje over ingelezen. Volgens mij werkt het niet zo. Of hoe kijk jij daarnaar dan?
Ja, dat werkt dus wel. Kijk, soms natuurlijk vanuit de gynaecoloog zijn kant. Zeker hormonaal gezien, als je natuurlijk naar hormoonspiegelingen kijkt en hoe kan ik die opbouwen met hormonen en het geven van hormonen, zou je zeker die menstruatie wel weer op gang krijgen. Ik denk dat je het vooral ook moet gaan zien, en zeker in de wereld waarin we natuurlijk heel veel bezig zijn, achter de laptop, iPad, telefoons, continu aan moeten staan. Ook een stukje moet gaan kijken, hoe komt dat lichaam tot rust? Heb je het eigenlijk wel energie om sowieso ongesteld te zijn? Of zegt het lichaam, ik hou alle energie bij me. Want ik heb dat nodig gewoon zodat mijn alvleesklier goed werkt en mijn darmen functioneren.
Ja, dat is ook wel interessant. Want hoe is die invloed van schermen en social media? Heeft dat heel veel invloed dan ook op die menstruatiecyclus? Of?
Ja, misschien, ik denk indirect. Hè? Ja. Niet direct, maar wel indirect. In die zin, de schermtijd zorgt er wel voor hoe hoog ons stresshormoon, ons cortisolhormoon wordt.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel een beetje verschillend is per persoon, hè? Hoeveel die aan kan. Hoe erg je laat beïnvloeden doordat de wereld altijd perfect moet zijn of dat je altijd moet reageren. Dus ik denk wel dat hij heel groot is. Maar ik denk dat hij vooral groot is op de processen in ons brein.
Ja, ja, precies.
Hoewel, het brein staat natuurlijk weer in verbinding met ons hart en de darmen. Ja, en de darmen, die zijn wel heel belangrijk.
Ja, ja. Nee, zeker.
Je hebt natuurlijk ook heel veel vrouwen die hebben een opgeblazen buik rondom de menstruatie. Of overgangstijd, die hoor je dan natuurlijk meer, continu.
Hmm.
En dat is wel wat je eet.
En zien jullie dan ook dat de laatste jaren, nu dat allemaal meer opkomt, dat het percentage van vrouwen ook gestegen is die met hormonale klachten lopen?
Ja, die loopt wel op. Ja, je ziet natuurlijk alle ziektes qua percentages wel oplopen, zeker de chronische ziektes. Ja, dat zie je wel.
Dus dat is eigenlijk wel best wel zorgelijk.
Is wel zorgelijk. Als je natuurlijk naar cijfers kijkt van de Scandinavische landen, zijn die cijfers veel beter en veel lager. Die leven ook anders, maar die voeden hun kinderen ook al anders op. Daar zit een stukje lifestyle natuurlijk echt al in.
Ah, dat is wel opvallend dat het dan daar zoveel minder is dan...
Ja, is in zijn algemeenheid natuurlijk wel, ja.
Nou ja, we hadden het net al even over de pil en ik wil er ook nog even op terugkomen, want... Hoe kijk jij aan tegen de anticonceptie die er nu is? Want je ziet natuurlijk best wel veel jonge meiden die gaan naar de huisarts en die vragen om de pil en die krijgen dat gewoon meteen, ja.
Ja, hoe kijk ik dat persoonlijk? Zeg ik, laat het lichaam eerst de kans krijgen om goed ongesteld te worden, hè? Om die cyclus mooi op te bouwen. Je ziet ook heel veel jonge meiden al aan de pil. Dat snap ik soms wel, zeker. Ik bedoel, je wil ook bescherming bieden tegen een zwangerschap, als ze, gek gezegd, seksueel actief raken. Maar we hebben zoveel pillen op de wereld, dat misschien ook wel heel overwogen gekeken moet worden naar welke pil is nou goed voor iedere vrouw. En dat kan heel erg wisselend zijn. En we hebben niet alleen de pil, maar we hebben ook de Mirena-spiraal of de kleine versie, de Kilena. Dat kan ook. Waardoor het eigenlijk heel lokaal in je baarmoeder alleen plaatsvindt en minder in heel je lichaam, heel je systeem.
Ja, want is het zo dat de pil bijvoorbeeld heel veel invloed kan hebben op of iemand aankomt of bijvoorbeeld stemming of dat soort dingen?
Ja, er is een kleine categorie die kan minder goed tegen de chemische hormonen. Die zie je dan ook wel echt wel depressieve klachten krijgen. Nou, we hebben ook natuurlijk wel zo'n de natuurlijke hormonen, of in ieder geval zo'n meest natuurlijk nagebootste hormonen. Daar gaan die beter op. Ja, op het aankomen in gewicht, ja zeker, zeker. Maar dat geldt ook voor een spiraal. Je ziet dat zowel bij een spiraal gebeuren als bij de pil. Dat heeft ook wel te maken met je alvleesklier, je insulinebehoefte. Er komt iets in het lichaam waarop het immuunsysteem reageert. Dat moet dat eerst herkennen van, hé, dat hoort erbij. Maar het is niet lichaams-eigen. Dus dan denkt dat lichaam, nou, ik moet echt gaan werken. En dan zie je al gauw dat er meer insuline geproduceerd wordt, wat er weer voor zorgt dat we meer behoefte aan eten krijgen.
Dus het is wel echt door die behoefte aan eten komen we aan. Dus het is niet van door de pil zelf komen we per se aan.
Ja, kan wel. Kijk, het is een schildklierfunctie kan natuurlijk ook wisselen. Een schildklier is heel erg belangrijk voor het aansturen van de hormonen. En als daar iets in verandert en de spijsvertering gaat minder hard werken,
ja,
zie je natuurlijk ook een gewichtstoename.
Ja. Grappig. Want ik weet nog wel, toen ik tiener was, toen vroeg ik dat aan mijn huisarts. Toen zei ze aan mijn huisarts van, nee, dat kan niet. Dat kan niet.
Nee, het is ook heel verschillend per lichaam, hè? Je ziet natuurlijk ook, ja, waarom komt de ene vrouw in de zwangerschap meer kilo's aan dan de ander?
Ja,
ondanks ze misschien niet meer eten.
Ja, nee, zeker. Oké, en zou jij bijvoorbeeld van de anticonceptiemiddelen die er zijn bij één of twee zeggen van, ik zou deze aanraden, want er is bijvoorbeeld ook de koperspiraal zonder hormonen of...
Dat is echt heel, heel erg individueel. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die willen absoluut geen hormonen. Ja, dan is de koperspiraal heel mooi. Maar ja, ik heb ook zo zijn nadelen. Zelf persoonlijk ben ik redelijk voorstander van die Mirena-spiraal. Maar ook daar is een kleine categorie vrouwen die die niet kan verdragen. En natuurlijk net als jonge meiden, als je nog geen kinderen hebt gekregen, ja, is dat misschien ook goed om echt te overleggen met een gynaecoloog. Kan die geplaatst worden of is het echt wel handig om dat te doen?
Ja, en waarom dan bij jonge meiden?
Nou, omdat als je... Die baarmoeder is natuurlijk nog zo... Het is nog niet aangewend dat er gek gezegd een babytje in heb gezeten. Of die baarmoedermond is nog wat stugger. Dus met het inbrengen van een spiraal kan best wel wat pijnlijker zijn.
Ja, dus met name om die reden.
Om die reden, ja. Ja.
Hoe kijk je dan aan tegen wat ik nu heel veel op Instagram ook voorbij zie komen en TikTok? De natuurlijke methode, dat vrouwen hun cyclus bijhouden en dan bepalen wanneer ze wel en niet bijvoorbeeld veilig seks kunnen hebben. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik denk als je daar heel bewust mee omgaat en je inderdaad getrouwd bent of een vaste relatie hebt en je het niet erg vindt als je per ongeluk wel zwanger raakt, het een hele goede keuze is.
Ja.
Kijk, als je zekerheid wil hebben dat je absoluut niet zwanger wilt raken, is die natuurlijk niet de meest betrouwbare.
Nee. En vind je het ergens dan ook zorgelijk dat het ook zo wordt gepromoot naar jonge meiden toe? Of?
Ja, nou ja, persoonlijk wel. Ik denk wel, je moet emotioneel en je lichaam moet er wel aan toe zijn om dat risico ook te kunnen dragen als je mogelijk zwanger raakt.
Ja.
Dat, ja. Wel, de andere kant snap ik ook wel dat je geen hormonen in je lichaam wilt hebben. Dus die staan haaks op elkaar eigenlijk, hè?
Ja, lastig is dat, hè?
Ja, er is helaas geen natuurlijke pil die zegt, hey...
Nee. Nou ja, ik hoor wel ook dat ze bezig zijn met een pil voor mannen, maar ik weet niet of dat al überhaupt op de markt is. Maar...
Ja, je hoort het wel. Ik zou niet weten, volgens mij is die nog niet echt op de markt.
Nee, oké. En nou ja... We hadden het in het begin ook al wat over andere klachten. Bijvoorbeeld in de overgang op het moment dat de menstruatie natuurlijk wegvalt ook. Wat gebeurt er eigenlijk qua hormonen in de overgang? En waarom heeft het zoveel invloed op hoe iemand zich voelt of op fysieke veranderingen?
Ja, wat gebeurt er in de overgang? Neemt het oestrogeen heel erg af. Uiteindelijk is dat natuurlijk bijna weg. Je ziet als allereerst dat vrouwen natuurlijk rond de middel... meer buikvet gaan produceren, vinden we helemaal niet leuk. Vaak een grote ergernis. Maar in dat buikvet wordt dan nog wel vrouwelijk hormoon geproduceerd. Dus een stukje bescherming. Wat doet dat met ons lichaam? Ja, bindweefsel wordt sowieso al slapper vanaf de 40 jaar. Maar ook in ons brein zie je dat ook ons emotionele brein, de amygdala's, die worden daar wel kleiner mee. Dus we zijn prikkelbaarder. Dus we ervaren meer prikkels. Of die komen harder binnen. Ons vaatsysteem kan ook net wat stugger worden. Het kraakbeen minder vochtig, wordt droger. Dus vandaar die stijfheid in die gewrichten. Dat je eerst moet bewegen en gewrichtsvocht erbij moet komen. Wil je lekker pijnvrij kunnen bewegen.
Ja, oké. Maar dat zijn normale symptomen van de overgang.
Ja, waar je ook natuurlijk als je heel bewust ermee omgaat... gek gezegd dat je zegt van nou, ik zorg dat ik voldoende eiwitten binnenkrijg. Wat je natuurlijk ook tegenwoordig heel veel ziet, collagenen.
Mm-hmm.
Dat wordt natuurlijk ook wel heel erg gepromoot vanaf 40 jaar... om toch die bindweefselstructuren op orde te houden. En dat heeft ook te maken gewoon met onze peesaanhechtingen.
Ja.
Niet alleen met onze huid.
Nee, precies. Dus bijvoorbeeld die collageensupplementen, zijn dat ook dingen die jullie bijvoorbeeld aanraden aan mensen, de overgang? Of?
Ja, soms wel. Soms wel, ter ondersteuning. Wireless Care hebben ze zelf nog niet. Wat wij voornamelijk ook wel aanraden, hè, zijn de B-vitamines, magnesium, omega-3, vitamine D. Ja. Soms ook fyto-oestrogenen, de fytotherapie. Dat is eigenlijk de kruiden. Zoals rode klaver, toverhazelaar, salie, brandnetel,
ja.
De stinkende pilotten. Dat zijn ook wel echt kruiden die in supplementen hoog gedoseerd zitten. Die toch die receptoren verzadigt. Waardoor het lichaam denkt, hey, mooi, ik heb weer een beetje hormonen.
Ja. En zien jullie dan ook echt snel verschil als mensen dat beginnen te nemen?
Ja, het is echt wel heel erg leuk. Want de eerste keer als vrouwen komen, dan hebben ze een vragenlijst ingevuld. En dat doen wij iedere keer als ze opnieuw komen weer. En dan zie je heel leuk, zie je die klachten ook verminderen in een tijdsbestek van 1 tot 3 maanden. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk, de therapietrouwheid. En de combi tussen supplementen geven en voeding en gaan wandelen en het leren ontspannen, ja, zorgt er wel voor dat de therapie wel effectiever is.
Ja, precies. Oké. Nou, wel grappig, want ja, over die supplementen, je hoort natuurlijk wel af en toe er wat over, maar niet dat het zoveel invloed kan hebben op de hormonen.
Ja, ja, kijk, we leven natuurlijk in een wereld waar we gek gezegd alle dagen van het jaar aardbeien kunnen eten. Heel het jaar asperges. De natuur geeft natuurlijk niet iedere dag of ieder seizoen die groente of dat groente en fruit. Ook in ons groente en fruit zitten minder vitamines, zitten minder mineralen dan pakken bij 10 jaar geleden.
Ja.
Dus het is ook wel belangrijk om ons lichaam aan te vullen.
Ja, zeker, ja. En als ik nou zou vragen aan jou, wat zijn de 3 meest belangrijke tips die jij vrouwen zou willen meegeven op het gebied van hormoongezondheid? Welke tips zou je dan geven?
Ja, sowieso zorg goed voor jezelf. Ja, luister naar je lichaam. Laat het niet schreeuwen. Dus zeg je lichaam dat je moe bent. Neem dan even een stapje terug en ga ook bewust ontspannen of uitrusten. Eet voldoende groente en fruit van het seizoen. En zeker eiwitten en vetzuren zijn heel goed. Magnesium tegen spierkrampen. Ja, en als je echt klachten blijft houden, zoek een overgangsconsulent op.
Ja, ja. En daar zijn jullie natuurlijk voor.
Ja, ja. Weet je, het is zonde om ermee te blijven lopen. Dat is echt niet nodig.
Nee. Nee, en ik denk ook dat veel vrouwen misschien niet op de hoogte zijn dat er ook hulp voor is.
Ja, en dat het ook in het aanvullende pakket wordt dit soort zorg ook wel vergoed. De consulten worden vergoed. Supplementen natuurlijk niet. Maar ook een gericht advies op supplementen is wel heel belangrijk. Want we hebben natuurlijk heel veel op de markt. Mm-hmm. Misschien wel 1000 merken. Ja. Maar welk merk is nou goed? Ja, welke grondstoffen zijn goed?
Ja.
Dat is ook wel belangrijk.
Nee, zeker. En ik denk dat jullie daar ook de juiste advies in kunnen geven. Ja. Nou, Renate, heel erg bedankt. Ik weet niet of jij zelf nog dingen hebt waarvan je denkt, ik zou dit graag nog willen toevoegen aan de aflevering. Of dat er nog iets gezegd moet worden.
Nee, ik denk dat gewoon wat ik hiermee hoop te bereiken, hè, of wij samen, is gewoon dat vrouwen ook eens kijken naar wat heb ik nodig. Wat heb ik zelf nodig? We zijn heel goed in het zorgen voor iedereen.
Ja.
Dat zit gewoon in ons. Maar denk ook vooral ook aan jezelf.
Hele mooie boodschap. Ik ga zo nog aan je vragen om een vraag voor de volgende gast te bedenken. Maar eerst heb ik nog de vraag van de vorige gast voor jou. En dat is, wat gun je jezelf wat je nu nog niet toepast? En wat zou je dan daarin willen veranderen?
Wat ik mezelf gun. Om de dag sporten.
Ja.
Ja, gewoon structureel. Gewoon echt om de dag gaan sporten.
Ja.
Het schiet er nu gewoon bij in. Nou, hele simpele, flauwe excuus. Is gewoon werk en gezin.
Ja, ja, ja.
En dat is ook wel een stukje dat je ook echt tijd vrij moet maken, hè, voor jezelf.
Ja, ja, dat is best wel een dingetje nu natuurlijk. Deze maatschappij.
Ja, deze, je wordt heel makkelijk meegesleurd in natuurlijk van werken en zorgen. En ik denk dat we onszelf altijd op plek nummer 10 zetten in plaats van plek nummer 1.
Ja.
Ja.
Dus ik hoop dat het je ook gaat lukken.
Ja.
En zou je een vraag willen stellen aan de volgende gast?
Ik ben wel benieuwd hoe die ontspant.
Ja.
Hoe die zich het stressniveau naar beneden krijgt.
Ja, ja, hele mooie. Nou, ik ben ook benieuwd. Ja. We gaan het zien en horen natuurlijk. Heel erg bedankt. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te doen.
Jazeker, dank je wel voor de uitnodiging.
Ja, zeker. En ik denk dat veel vrouwen er echt wel veel aan hebben ook.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeivrouwen. Mocht jij nou graag willen spreken, een interessant thema hebben of een interessante gast voor mij hebben, laat het vooral weten via de website www.groeivrouwen.nl of stuur mij een DM op Instagram @groeivrouwen.nl. Tot de volgende keer!